Mijn grootmoeder werd geboren op de dag dat Gustav Mahler stierf, amper 7 jaar na de dood van Dvorak, en in de lente waarin Stravinsky's Petrushka zijn première beleefde. Aan dat eerste feit hechtte mijn grootvader bijzondere betekenis. Hij leed aan een ernstige vorm van wat wij in onze familie Mahleritis noemen, een koortsachtig verlangen naar het eigenhandig voltooien van Mahlers onafgemaakte muzikale nalatenschap, de 10e symfonie. Grootvader geloofde heilig in de kracht van de geboortedatum van zijn echtgenote. Bovendien hadden zijn eigen grootouders aan de Weense Schwarzenbergplatz een paar jaar lang bij Mahler om de hoek gewoond. En die twee feiten zouden hem precies die metafysische verbinding geven met de componist die maakte dat hij de hiaten in de partituur geheel naar diens geest kon invullen. Ofschoon geen van de andere familieleden mijn grootvaders radicale hartstocht voor Mahler deelde, vervulde de componist, toen toch al 60 jaar dood, in ons dagelijks leven een levendige rol. Natuurlijk werd bij ons, net als in alle meer of juist minder Joodse families, de alternatieve jaartelling voor de oorlog, in de oorlog, na de oorlog gehanteerd. Maar om gebeurtenissen van voor de oorlog nauwkeuriger te dateren, bedienden de volwassenen zich van mijlpalen uit het leven van Gustav Mahler. Zo wist ik dat Laura, het zusje van mijn grootvader, was geboren op de winteravond waarop Mahlers tweede symfonie in de Wiener Muziekverein werd opgevoerd. En dat een oom van mijn grootmoeder was getrouwd op de dag dat Mahler zijn 5e voltooide. Over die oorlog werd binnen onze familie overigens uitsluitend in bedekte termen gesproken. Anders dan veel andere kinderen uit Joodse families was ik met het trio weggehaald, op transport gesteld en omgekomen als eufemisme voor opgepakt, gedeporteerd en vermoord nauwelijks bekend. Zelfs deze bedrieglijk onschuldige begrippen waren mijn grootouders te veel. Over de moord op hun dierbaren spraken zij alleen in termen van het onweerlegbare resultaat. Otto, die leeft niet meer. In ons leven speelden de dode familieleden een even bescheiden als belangwekkende rol. Aan de ene kant vormden zij als gestileerde figuranten slechts het tweedimensionale decor om ons, de nog levende familieleden, als personages scherper te kunnen uitlichten. Tegelijkertijd fungeerde elk van de doden met zijn specifieke, bejubelde eigenschappen en talenten als absolute standaard voor juist leven. Zo was het monopolie op schoonheid binnen onze familie in handen van Laura. En wij, de kleinkinderen, waagden het niet haar naar de kroon te steken. Eindeloos konden we staren naar dat smoezelige zwart-wit portretje van wat volgens onze ouders ooit het mooiste meisje van Wenen was. Dat wil zeggen, voordat de nazi's haar met één kogel de dood injoegen. Hetgeen zoals gewoonlijk werd samengevat met de woorden: Laura, die leeft niet meer. Waar Laura de godin was van de bekoorlijkheid, was Otto, de neef van mijn grootvader, ons eikpunt voor muzikale virtuositeit. En niemand die zijn status van beste kindermuzikus ooit kon evenaren. Al was het maar omdat Otto eeuwig jong zou blijven. Zoals in elk behoorlijk drama kwam ook in onze familie een zwart schaap voor, een boze wolf. De acteur die door kinderen met luid boegeroep wordt begroet zodra hij opkomt. Die rol was weggelegd voor Victor, de broer van mijn grootvader. In de verhalen kwam zijn naam niet of slechts zijdelings voorbij en dan nog met een mengeling van verlegenheid en irritatie. In elk geval in relatie tot alles wat van twijfelachtige moraal was, zoals tutoyeren of staand eten of neuspeuteren. Zolang ik me kan herinneren, eet ik uit mijn neus. Het mondgevoel bevalt me, de zilte smaak, het idee snel en efficiënt iets op te ruimen dat in de weg zit. Deze gewoonte dreef mijn familie tot waanzin.
Dat doet man niet,
jammerde grootmoeder met haar Weense accent en ze raadde mijn moeder aan mijn handen in te wrijven met een gesneden ui. Haar verontrusting betrof vooral het feit dat snoteterij binnen de familie tot dan toe zonder precedent was en ik me met het eten van snot dus mogelijk buiten de familietraditie begaf. Iedereen haastte zich daarom zijn hersens te pijnigen met de vraag van wie ik deze onverkwikkelijke eigenschap dan wel zou kunnen hebben. Ik geloof dat ik het tante Gustel wel eens heb zien doen, 3 jaar voor de oorlog, zei mijn grootvader, met toegeknepen ogen gravend in zijn geheugen. Nou, Felix, dat verwacht ik niet. Daar was Gustel net een tikje te verfijnd voor, corrigeerde mijn grootmoeder hem, want Gustel was haar tante. Ze viste een zakdoekje uit haar mouw, binnen de vrouwelijke helft van de familie het discrete magazijn voor alles wat je maar bij de hand wilt hebben, en snoot haar neus.